zal ik verhalen van Simson. Gemeente, zo lazen we uit de brief die aan de Hebreeën is geschreven. Zal ik van Simson verhalen? Als het gaat over degenen die in het geloof stonden in de tijd van de oude bedeling. We zullen van Simson verhalen. En we hebben het al heel wat keren gedaan in de afgelopen weken. Vanmiddag de laatste keer in deze serie. Nu, de tekst van de preek wordt gevormd door het tweede deel van Richteren 16. Richteren 16 vanaf vers 22 tot het slot. En ik lees daarvan slechts het 28ste vers. Richteren 16 vers 28. Toen riep Simson tot de Heere en zeide: Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleen ditmaal, o God, dat ik mij met een wraak voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. En de Heere verhoorde dit gebed. Geliefde gemeente, regelmatig komen we het tegen in de kolommen van de kranten, bijvoorbeeld. Vooral wanneer iemand die een grote plaats in de samenleving had overleden is. Een in memoriam. En dikwijls is de teneur van zo'n artikel dat de desbetreffende man of vrouw een geslaagd leven heeft gehad. Veel mocht betekenen in het bedrijfsleven, in het bankwezen, in de politiek of op maatschappelijk terrein. En dan wordt teruggeblikt op degene wiens leven beschreven wordt, een geslaagd leven. Hij of zij heeft in meerdere of mindere mate zijn of haar doelen weten te bereiken en heeft wellicht grote betekenis en invloed gehad. Het zij wereldwijd of in het land waarin hij of zij haar of zijn plaats had, of in de beperkte kring waartoe deze persoon zich beperkte, maar toch betekenis en daarom geslaagd. En eigenlijk, gij in uw klein hoekje en ik in het mijn, eigenlijk hopen we daar allemaal wel op. Dat we slagen in het leven. Het is de ambitie van de jongeren. Het is het streven van de ouderen. Want zeg nou toch, niemand zou bijvoorbeeld willen streven toch naar een mislukt leven. Gemeente, vanmiddag worden we geroepen om de balans van het leven van Simson op te maken. De vraag dringt zich op: had hij een geslaagd leven of is zijn leven mislukt? Of eigenlijk, er is nog een andere vraag. Wat is het oordeel van de Heere over dit leven geweest? Dat van Simson. Zou de Heer het hebben goedgekeurd? Of heeft hij het afgekeurd? Hoe was dat? En hoe is dat bij ons? Bij jou? Bij mij? Bij u? De preek gaat over Simsons einde. Drie dingen. De spot om Simson. Het gebed van Simson. En de dood van Simson. Het komt zomaar op uit het gedeelte dat onze tekst vormt. De spot om Simson, zijn gebed en daarna ook zijn dood. Hoe dan ook, gemeente, het is van kwaad tot erger gegaan in het leven van deze Simson. Simson, deze Nazireër van God, deze man met een bijzondere opdracht, met een geweldige roeping, namelijk dat hij beginnen moest om de Filistijnen, de vijanden van Israël, te bestrijden en te overwinnen. Hij mocht er een begin mee maken. Maar zijn keuzen waren dikwijls niet de goede. Begon al met zijn partnerkeuze. Hij had het oog laten vallen op een vrouw uit de Filistijnen, van wie zijn vader en moeder zeiden: moet je uit dat volk van de onbesnedenen een volk nemen, Simson? Ze is bevallig in mijn ogen. Daarom neem haar mij tot vrouw. En dan, een hele tijd later wellicht, maar toch, dan treffen we hem aan binnen de muren van de stad Gaza. Dan is hij op bezoek bij een hoer. En niet veel later is hij afgedaald tot de beek Sorek en woont samen met Delila, eveneens een Filistijnse vrouw. En hij ligt in haar schoot. En dan gaat het snel. Dan gaat het snel. Want hij levert zichzelf willens en wetens uit aan haar vleierijen en aan haar listen. Het wordt zijn ondergang. We hebben het de vorige keren gehoord. Uiteindelijk heeft hij zijn levensgeheim aan haar verteld. En daarmee zijn roeping verkwanseld. En het zeer bijzondere verbond, het verbond van het Nazireërschap dat de Heere met hem gesloten had, verbroken. Zijn 7 lokken liggen afgesneden op de grond. En zijn kracht is er niet meer. En de geest van God, die vele malen vaardig over hem was, wijkt van hem. En in plaats van dat de geest nu over hem komt, vallen de Filistijnen over hem heen. We hebben het vorige week gehoord, jongens en meisjes. Ze grijpen hem. Ze steken hem zijn ogen uit, moet je je voorstellen. Ze zetten hem in de gevangenis. Ze binden hem met koperen kettingen. En hij wordt vastgemaakt aan een molen. En elke dag moet hij in de tredmolen gaan. Een slaaf van de Filistijnen. O, hoe is de held gevallen? Wat een tragiek. Een mislukt leven? Een leven op doodspoor? Gemeente, we staan hier even bij stil. En we roepen een vraag op die misschien bij u al wel boven gekomen is. Waarom heeft de Heere zijn dienaar, zijn gezalfde, ook deze keer niet bewaard? Hem uitgered uit de strikken van Delila. Was de Heere er niet machtig toe soms? Kon de Heere het niet? De Heer had het toch talloos veel keren al gedaan, toen Simson versmachtte van dorst, nadat hij slag geleverd had met de Filistijnen en er met een ezelskaak 1000 tegen de grond geslagen had. En toen Simson ervoer wie hij was, een zwak en een nietig mens, toen hij dreigde onder te gaan en hij riep tot de Heer, was de Heer toen niet gekomen? En zelfs, en toen riep hij niet tot de Heer, althans dat is ons niet overgeleverd, toen hij vast zat in Gaza. Toen gaf de Heere hem de kracht en werd opnieuw de geest van God vaardig over hem. En tilde hij de zware poorten van de stad uit hun hengsels. En nam ze mee op zijn rug 40 kilometer bergopwaarts naar Hebron. Trouwens, bij Delila, tot 3 keer toe. Hij ontkwam aan de Filistijnen toen Delila riep, de Filistijnen over u, Simson. Maar toen die 4e keer. Was de hand van de Heere verkort? Was de Heere onmachtig om nu zijn dienstknecht uit te redden van het verderf? En als hij niet onmachtig is, en hij was niet onmachtig, waarom heeft de Heere het dan toen niet gedaan? Gemeente, dat is altijd een moeilijke vraag. De vraag naar de leiding van God in het leven van een ander, of misschien wel in je eigen leven. Wanneer je terugkijkt en je zegt zo en zo is het gegaan. Waarom is het niet anders gegaan? En toch, ik denk gemeente dat de schrift het ons wel tekent. Waarom dat de Heere hier op dit moment terugwijkt. En Simson overgeeft aan de dwaasheid van zijn boze en zinnelijke hart. Heel wat keren was Simson in zonde gevallen. Jawel, met open ogen, maar hij was als het ware in de valkuil getrapt. Maar, nu hij bij Delila is ingetrokken, en nu hij als het ware met de zonde en met de verleiding van Delila als het ware een spel speelde, en hij wel bewust, en we hoorden het vorige week, steeds verder een stapje ging tot de grens van het oorbare, toen was hij niet in de zonde gevallen. Maar gemeente, toen leefde hij in de zonde. dan zondigt hij tegen zijn geweten in. Wel bewust. Simson heeft God verlaten. En nu verlaat God Simson. Voelt u het gewicht ervan? Wie God, u bent me al voor, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Gemeente, maakt u het eens concreet in uw eigen leven. Zou het misschien, bij mij, bij u, of bij jou misschien, iets zijn waar je eens over na moet denken, waarvan je wel weet, je bent het je bewust, je bent bezig op een hellend vlak. Je bent bezig God te verlaten. Heel bewust. Omdat de zonde trekt. Omdat ze je in haar greep heeft. En je in haar netten gevangen bent. Zo kan het ook. En deze geschiedenis laat het zien. Zo kan het ook. In het leven. Van Gods kinderen. Dat de zonde zo'n grote plaats heeft ingevreten in je bestaan. En zich zo diep heeft vastgezet in je doen en laten en in je denken. Dat het wel lijkt alsof de Heere nooit in je leven gekomen is. De wedergeborene op zijn slechtst. Zo kan het zelfs in het leven van Gods kinderen. En dan kun je vanmorgen aan het avondmaal gezeten hebben, dat kan. Want natuurlijk, je moet je stand toch ophouden. Een ander zou wel denken en een ander gaat vragen. Joh. Je zat aan het avondmaal. Maar je voelt het wel. Nee, de zegen van het sacrament is voor mij afgesloten. En dat is mijn eigen schuld. Want ik geef me over aan andere dingen. Gemeente, wat is ons hart arglistig. Je kunt doen alsof. En diep weg denk je nog dat je de heilige God bedriegen kunt. Maar hij is een God. Jawel, Gods vriendelijk aangezicht is vrolijkheid en licht. Voor allen die in zijn wegen gaan en die hem zoeken. Maar hij verduistert zich en trekt zich terug. Opdat je zou ervaren dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Simson heeft het ervaren. God was er niet meer. De geest was niet meer vaardig over hem. En daar zit hij. En daar zucht hij. En daar loopt hij. In de tred waar een mens dwaas van zou worden. Hele dagen. Malende. Je zou inderdaad malende worden. Maar dan komt er een dag. Dan komen ze op Simson af. En ze maken hem los van dat molenwiel. Hij moet mee. Waarheen? Uit de gevangenis. Hij knippert met zijn ogen tegen het felle licht van de zon in Gazastad. Hij moet mee naar het heiligdom. De tempel van Dagon, de hoofdgod van de Filistijnen, want er is wat te vieren. Het is de nationale feestdag van de Filistijnen. Vandaag wordt de trofee van het leger getoond. De grootste buit van alle tijden, Simson, die overwinnelijk was geacht. En nu is hij in hun bezit. Nou, dat is wel een feestje waard. Vers 23. Toen verzamelden zich de vorsten van de Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren. En tot vrolijkheid, ook al hadden ze geen aanleiding, ze wilden vrolijk zijn. Dus ze zochten een aanleiding, brood en spelen. En ze zeiden, onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Gemeenten, hoort u de snoeverij? Driemaal ons. Onze God heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Het is niet zomaar een zinnetje. Nee, het is een gedicht. Nou, niet zozeer een gedicht dat je in een prachtige poëziebundel vindt. Maar het is als het ware een zin om te scanderen. Zoals tegenwoordig wel in de voetbalstadions gebeurt. zeggen ze. Onze God heeft onze vijand in onze handen gegeven. We zouden het toch zo kunnen vertalen. En dan hoor je iets van de rijm die in het oorspronkelijk zit. Onze God gaf in onze hand Simson onze vijand. En wanneer de vorsten inzetten, wanneer zij de toon aangeven, dan breiden de mensen het nog verder uit en ze zingen: onze God gaf in onze hand Simson onze vijand, de verwoester van het land, die velen deed bijten in het zand. Of zoiets. En zo golft het door de stad. Zo klinkt het. Een lied dat 1000 keer herhaald wordt. Zwaar gescandeerd. Met handen geklapt en misschien wel met gejuich. En ze zingen en ze springen. En ze schallen het uit. En de harten worden vrolijk. En er zal nog wel wijn bij te pas gekomen zijn ook. En zo wordt het een geweldig feest. Het feest van Dagon. Maar Dagon is een afgod. Het feestgemeente is nog niet compleet. Want Simson, hij wordt er nu ook echt bijgehaald. Hij mag niet ontbreken. Wat is zijn rol? Hij is de cabaretier van het feest. Een gedwongen rol natuurlijk, zeker. De grappenmaker, de nar. Hij moet spelen. En wat dat dan ook inhoudt. Misschien heeft hij zich wel moeten bewegen, gedwongen, op het ritme van het lied dat klinkt. En heeft hij allerlei bewegingen moeten maken en allerlei potsierlijke sprongen moeten doen. Want het volk wil zich vermaken en het wil lachen en het wil klappen. En te midden van dat spottende gejoel en de lachbuien van de Filistijnen, gemeente, is daar die blinde en die geketende Simson. Deze man, die de sterkste aller tijden was, maar wat veel meer zegt, die de dienaar van de enige ware God was. Wat heeft het in zijn ziel gekerfd? Dat is door mijn eigen schuld. Zo word ik vernederd. En zo wordt mijn God vernederd. Hij de rechter van het volk, de Nazireër van Gods verbond. Nogmaals, wat een tragiek. Dat is het verhaal, de geschiedenis. Maar gemeente, daarachter ligt iets wat we zomaar kunnen opmaken uit de woorden die ons zijn overgeleverd. Wat hier in Gaza stad plaatsvindt, gemeente, dat is een krachtmeting. Er staan er hier twee tegenover elkaar. Dagon, als het instrument van de boze, van de duivel. En Dagon lijkt aan de winnende hand. Kijk om je heen, al die duizenden opgetogen als ze zijn. En ze tonen hun kracht. Wat een geweldige God is hun Dagon. Zelfs die onoverwinnelijke man is nu in hun macht. Jazeker, Dagon is God. En daarom durven ze het. De Filistijnen. Daarom durft hij het, de boze, om het volk van God en de Nazireër van God en de dienst van God te bespotten. Maar gemeente, daarachter, en we hoorden het vorige week al, als de koningen der aarde zich opstellen en de vorsten tezamen beraadslagen tegen de Heere en zijn gezalfde. En ze het zeggen: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, die zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En we voelen de dreiging aankomen, gemeente. En het zal diezelfde dag nog losbarsten. U zegt, een aangrijpende geschiedenis. Maar het is vanavond toch nabetrachting op het heilig avondmaal. Hoe breng ik dat bij elkaar? Heeft dat soms ook iets met elkaar te maken? Het kan zijn dat een ander zegt, Ik weet het maar al te goed. Want vanmorgen zat ik aan de tafel. Maar de bestrijder kwam mee. De boze. Die van binnen in mij lacht. En die het werk van God, althans wat ik ervoor hou, bespotte. Of misschien deze afgelopen week. Toen u zich voor de Heere verootmoedigde. En u zocht te doen. Waartoe het formulier en de schriften u hebben opgewekt. En ieder bedenken. Zijn zonde en vervloeking. Denk eens aan Simson. We hadden het er vorige week toch over. Misschien moest u zich in een bepaald opzicht wel met Simson vereenzelven. Heer, ik ben niet beter. En als dan de boze meekomt. En je nog eens extra laat zien wie je bent. De boosheid van je bestaan. En de wortel van je leven buiten het paradijs. De diabolisten, zoals Bunyan ze tekent. Zijn ze gaan liggen? Of woeden ze nog vanmorgen? Het is toch niet denkbeeldig? Of wel? Toen de Heer Jezus zijn lijden inging in Gethsemane, toen kwamen ze ook op hem aan. Gemeente, mag ik in de lijn van de prediking van vanmorgen troostwoord doen horen? Nu al. Voordat we naar de ontknoping van de geschiedenis uit Richteren 16 luisteren. Met een woord dat ook vanmorgen al klonk. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij richt de tafel toe. Waar? Tegenover mijn tegenpartijders. Ook dan, ook al kwamen ze misschien vanmorgen met u mee. Toch. Ze zullen u niet overheersen. Als u het met God waagt. Zelfs dan moet je je met Simson vergelijken. En zelfs ook al tast je in het duister rond, het kan zijn. Zoals Simson het licht in zijn ogen niet meer had. Dat zonnekind. Maar weet dit. Deze God is een God. Die zelfs daar waar de tegenstanders zijn. Toch zijn tafel aanricht. Zodat het toch waar is. Mijn beker is overvloeiende. Heer, ik kan bijna niet bij elkaar brengen. Mijn ervaring is dat de vijand op mij aanrukken. Maar gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. En dan blijven ze toch op een afstand. Want gemeente, de Heere maakt zijn werk af. Zeker. Hij maakt zijn werk af. Ook ten aanzien van zijn vijanden en we zullen het straks horen. Maar ook ten aanzien van zijn kinderen. Hij geeft aan het wild gediert, dat niets in het woeden ontziet, de ziel van zijn tortelduif echt niet over. Die grote God laat om die gehate rover zijn kwijnend volk. Echt niet. Echt niet altoos in het verdriet. Ook al zit je in de gevangenis. In Gaza-stad. We luisteren verder naar deze geschiedenis. De zielen van zijn tortelduif, zei ik zojuist. Is dat Simson, die afvallige, die verrader, die zich had overgeleverd aan de nukken en de charmes van deze verleidelijke vrouw Delila, die het verbond met de Heere had verbroken? Gemeente, waar kan deze Simson nog op rekenen? Wat kan die de Heere aanbieden? Welke voorrechten heeft hij nog? Heeft ze allemaal verkwanseld? Zijn roeping heeft hij verzaakt. En zijn eer verkocht. Simson. Een rechteloos mens. Die niets. Werkelijk niets bij de Heere heeft in te brengen. Nou gemeente, dan zouden we kunnen gaan speculeren over allerlei dingen, over allerlei gedachten die Simson in de gevangenis zal hebben overwogen en doorworsteld. En welke gebeden hij heeft gebeden en hoeveel tranen hij zal hebben geschreid. Nou dat laatste is denk ik al mis, want dat kon hij al niet meer. Maar het legde geen gewicht in de schaal. Wat we ook van hem maakten. Simson gemeente, hij was een goddeloos mens. Hij was een mens in wiens leven het duidelijk was dat hij een zondaar was. Door en door, doortrokken van de zonde. Nee, nee, ook al had hij kunnen huilen en had hij al zijn leed en al zijn schuld met bittere tranen voor de Heere kunnen neerleggen. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. Maar dat laatste, daar gaan we op door. Gij alleen. Gemeente, ik preek vanavond Simson niet. Maar ik preek de God van Simson. Want de Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Want het werk van God, het gaat toch door. Zelfs bij Simson. Ik had hem al lang afgeschreven. En nu ook. Simson, daar haal je je schouders over op. Die man, het is een recidivist. Een man die bij herhaling in de zonde is gevallen. Onbruikbaar. Weg. Laat hem daar maar kwijnen in de gevangenis. Hij heeft het helemaal verdiend. Maar Gods zaak. En Gods werk. Het werk van zijn genade gaat toch door. Mag u dat aantonen met een voorbeeld? Een voorbeeld uit het boek van John Bunyan, De Christenreis. Als christen gemeente in het huis van uitlegger komt, en uitlegger hem een aantal dingen laat zien, waarin het werk van de Heere als het ware wordt uitgebeeld, dan komt hij op enig ogenblik in een kamer. En in die kamer brandt een vuur. Maar dat vuur, dat doet het niet goed. Dat vuur, dat slaat steeds neer. Geen wonder ook. Want er staat een man bij die telkens dat vuur begiet met water. En het smeult en het rookt. Hoewel, Bunyan verwondert zich erover. Dat het vuur niet uitblust. Dat het vuur telkens weer opflakkert. Hoe komt dat? Zegt Christen. Wat is de oorzaak ervan? Dat het vuur niet uitgaat en dooft. Wel, zegt uitlegger tegen Christen. In het boek van John Bunyan. Kom maar mee. En ze gaan door de deur. En ze komen in een kamer die grenst aan die andere kamer. En daar ziet Bunyan opnieuw datzelfde vuur dat nu aan de andere kant van de muur is. En daar vlamt het hoog op. Geen wonder. Want daar staat ook een man. En die man gooit telkens olie op datzelfde vuur. Gemeente, dat is het werk van Christus. Die man, dat is Christus. Die de olie van zijn geest geeft. Waar het aan mijn kant, en dan ben ik. En dat is de boze die door mij regeert, ook in het leven van Gods kinderen. Die telkens water op dat vuur gooit. Maar God houdt op verborgen wijze zijn werk in stand. De rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En het geknakte riet zal hij niet vertrappen. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. Het kan laag afdalen. Het kan bijna tot niets gekomen zijn. Maar toch, in het geheim, onze tekstgemeente zegt er wat van. Het staat zo opmerkelijk. En het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. Dat is een mededeling die meer zegt dan er letterlijk staat. Gemeente, en ik zeg het u meer, probeer zo de Bijbel te lezen. Probeer achter de woorden te lezen. Het haar van zijn hoofd begon weer te groeien. Ja, zeg je, dat is nogal logisch als je maar lang genoeg wacht. Jawel, maar het is niet voor niets dat het er staat. De Heilige Geest laat als het ware zijn schijnwerper op blikken. De Heere geeft aan zijn dienstknecht het teken van zijn afzondering weer terug. Samson heeft het natuurlijk gemerkt. En hij zal het ook opgemerkt hebben. En het is de trouw van de Heere die hier terugkomt. Zijn haar begint weer te groeien. En wat zegt dat? Ja, gemeente, ik open een open deur. Maar de Filistijnen, die konden zijn haar wel afknippen. En misschien wel helemaal scheren, zodat er eigenlijk geen haar meer te zien was. Maar de haarwortels, die hebben ze niet verwijderd. Dat konden ze niet. Dan mag ik zomaar even heel snel de lijn doortrekken. De wortel van de zaak, die was in deze Samson te vinden. En wat bedoel ik nou? Wel, dat de genadegiften en de roeping van God onberouwelijk zijn. Gemeente, ik zeg het, maar laten we het niet te makkelijk zeggen. Laat het ons een wonder zijn. Want ik doe al mijn best om buiten die roeping te komen. Om me eruit te zondigen. Om op die glijdende schaal terecht te komen. Maar de schriften zeggen het. En de Heilige Geest overtuigt ervan. En de Heilige Geest geeft hier aan Samson zelfs een zichtbaar teken ervan. De wortel is niet weg. De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Gemeente, daar zou ik de rest van de preek mee kunnen vullen. Hoewel, het is maar moeilijk onder woorden te brengen. Maar in de meditatie wel. En de eeuwigheid zal ervoor nodig zijn om de diepte en het wonder en de aanbiddelijkheid van die waarheid onder ogen te zien. De genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. God is een God die redenen uit zichzelf neemt. Zelfs de zonde staat hem ten diepste niet in de weg. Hij beheerst alle dingen. Hij stoot er zomaar doorheen. En voor wie is dat nou een wonder? Wie zegt, oh, daar kijk ik van op. Daar lichten mijn ogen van op. Nu stroomt mijn hart vol van vreugde. Nu ik bij die waarheid bepaald word. Want ik dacht het al anders. Ik dacht dat alles weg was. De Heere is zo getrouw als sterk, geliefden. Hij zal zijn werk, zingt Gods kerk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Maar het is wel een wonder. En daarom vervolgt de dichter met een gebed. Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, en we zingen erachter, wil bijstand zenden. En dat is de boodschap van vanmiddag. Maar dat was al de boodschap van vanmorgen. Want dat bedoelt de Heere nou precies met het sacrament. Om een mens, om zijn kinderen daarop te wijzen. Opdat de verslagen harten van zijn kinderen niet ter neergeslagen en kleinmoedig zouden zijn. Opdat ze niet op zichzelf zouden zien. Maar omdat ze het van die God zouden verwachten, die zijn werk in stand houdt. Omdat het voortkomt uit zijn eigen hart. En omdat het zijn grondslag vindt in zijn eigen zoon. En omdat het zijn eigen geest is die het werkt. En die het uitwerkt en die het doorwerkt. En ook al zie ik dan de dood om me heen. En ook al tast ik dan als een blinde in het rond. En ook al ben ik verslagen vanwege het feit dat ik mezelf bij de geschonken genade niet houden kan. Dan is Christus het die op zichzelf wijst. Ontwaar je in jezelf de dood. Doe het maar. Ik doe er niks aan af. Maar dit zeg ik wel. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Al was die ook gestorven. En dan gaat het blijken. Want gemeente, dat zet vruchten. Waarin? Dat ik groot word. En dat ik mezelf met de duimen achter mijn vest groot maak. Gemeente, die genade die maakt juist klein. Die maakt me tot een afhankelijk mens. Die doet me roepen tot God. Die doet me in het stof zinken en op de knieën. Want wat horen we nou uit de mond van Samson? Gemeente, dat die gaat bidden. Dat hij gaat bidden en dat hij waar gaat maken. Nou, hij niet, met de Heere. Maar het was wel een woord van Simson. Waarschijnlijk een aantal jaren geleden. Toen hij die plaats waar de Heere wonder had gedaan. Waar de Heere in zijn dorst hem het water uit de rotssteen had gegeven. Die plaats had genoemd. De fontein van de aanroeper. En Simson gaat het in zijn eigen leven, gemeente, realiseren. Hij gaat het ook daadwerkelijk doen. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Heere, luister dan naar mijn gebed. En neig uw oren tot mijn klachten. De fontein is toch geopend voor de aanroeper. En dan gaat hij bidden. En opnieuw. Gemeente, dan gaat hij de Heere bij zijn naam noemen. Dan gaat hij de Heere herinneren aan wie de Heere is. De hoge namen van zijn God noemt hij. Allereerst Heere, gebieder, gebieder van al wat is. U hebt het voor het zeggen, Heere, over de ganse aarde en ook hier in Gaza en zelfs hier in het heiligdom, in de tempel van Dagon. Buiten u is er geen God, u bent de Heere. En dan de grote verbondsnaam, Yahweh, Heere met hoofdletters, die God die getrouw en waarachtig is, die zijn verbond bevestigt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen wat zijn hand begonnen is. Heere, zulk een God bent u toch? Ik heb het verbond verbroken, maar mag ik me dan wendelen, mag ik me wenden op tot u, o Heere, vanwege uw verbond en uw naam. En dan voegt Simson eraan toe, o God, o God. En dat is de uitroep van zijn hart, Heere, Heere, o God. En wat bidt hij dan? Wat is de inhoud van zijn gebed? Heere, Heere, gedenk mij toch. Gemeente, dat is een diep en een innig smeekgebed. Het is het pleidooi. Denk toch aan mij ten goede, o Heere. Als u mij zou vergeten en mij zou verlaten, ik heb het ernaar gemaakt, hier in mijn gevangenschap, hier op dat goddeloze feest. Maar Heere, gedenk mij toch, denk toch aan mij in uw gena. Ik weet van iemand, en u ook, die hetzelfde gebed bad. Het was helemaal aan het einde van zijn leven. En hij had geen voorbeeldig leven. Integendeel. Een slecht leven. En zoals zijn leven was, zo dreigde zijn sterven te worden. En daar hangt hij. Aan het kruis. De moordenaar. Maar dan ziet hij naar opzij. En dan ziet hij wat hij nog nooit gezien had. En dan ziet hij naar zichzelf. En dan ziet hij ook wat hij nog nooit gezien heeft, wat hij zich nog nooit gerealiseerd heeft. En als hij het dan belijdt, wij dan, wij rechtvaardig, wij ontvangen straf naar wat we gedaan hebben. Maar deze Heer Jezus Christus, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Toen bad hij het gebed van Simson. Gedenk mij, denk aan mij, gedenk mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Merkwaardig gebed, gemeente. Gedenk toch, gedenk. Het is een gebed dat we op meerdere plaatsen in de schrift vinden. Heere, denk toch. Wat dan? David in Psalm 25. Heere, gedenk toch niet aan mijn zonden. Bidt u het mee? De zonden van mijn jeugd en de overtredingen van mijn oudere leeftijd, van mijn volwassenheid. Heere, gedenk ze niet. Reken ze mij niet toe. Maar David, waar moet de Heere dan aan denken? Als hij niet aan je zonden moet denken en als hij aan jou moet denken, wat moet hij dan denken? Gedenk, Heere, aan uzelf, aan uw eigen deugden, aan uw barmhartigheden en aan uw goedertierenheden, aan uw goddelijke eigenschappen, o Heere, want die zijn van eeuwigheid. Dit, denk aan het vaderlijk medogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Gemeente, we zien het hier opnieuw, wat we al eerder in de geschiedenissen van Samson zagen. Het gode, welbehagelijke bidden, gemeente, dat is het bidden naar God toe. Dat is het spreken, als je dan over jezelf niks weet te zeggen. Spreek dan uit wie God is. Noem zijn deugden, zoals de Heer Jezus het zijn kerk heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En als weerbiedig vragen, of God, de Heilige God, mij wil gedenken. Wel, voegt er dan maar aan toe, zoals die andere dichter deed. Gedenk, o Heere, aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Als je er dan vandaag niet bij kunt, grijp dan naar dat woord van God. Dat vaste woord, dat woord waarin God zich heeft geopenbaard. Waarvan dezelfde dichter zegt, dit is mijn troost in mijn ellende. Uw beloften, Heere, maken mij levend. En nogmaals, daar word je niks van. Daar word je zelfs heel klein van. Maar dat behaagt God. Als ik voor hem klein gemaakt ben, heeft de Heer het niet gezegd. Op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. De tekst van de voorbereidingsdienst. O, als ik het moet zeggen, Heere, ik ben ellendig en noodruftig. Als de Heer het in die weg in je hart geeft, ik ben ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Gemiddelde kan ik mezelf niet indenken. Dat de grote en eeuwige God aan mij zou denken. Jawel, we mogen weten, vanuit het Nieuwe Testament, als het licht vanuit het Nieuwe Verbond ook over deze woorden strijkt, dan is het vanwege zijn lieve Zoon. Dan mag ik het vragen, Heere, zie de gezalfde koning aan. Denk aan hem en in hem aan mij, o Heere. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid de eer te geven. Nou, en dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Samson had al aan de jongen gevraagd die hem begeleidde, zet me eens bij die pilaren daar. Kennelijk kende hij de omgeving van die tempel. Of had hij er al bij gestaan en had hij het gevoeld. En als hij daar staat, dan bidt hij eerst. En hij vervolgt zijn gebed. Heere, Heere, gedenk toch mijner. En sterk mij toch alleen ditmaal, o God. Dat ik mij met een wraak voor mijn twee ogen naar de Filistijnen wreken. En dan zijn laatste woord. En Samson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En dan, gemeente, dan zien we het in onze gedachten gebeuren. Hoe het precies gegaan is, weten we het niet. Of Samson, op wiens gebed God verhoring geeft, en de geest van God wordt weer vaardig in hem, of Samson bij de pilaren staande ze uiteendrukt met de kracht die God hem geeft, of, en dat zouden we eerder uit de woorden van onze tekst opmaken, ze staan dicht bij elkaar en hij omvat ze en hij trekt ze naar elkaar toe. En met dat het gebeurt, stort het heiligdom van Dagon in. En alle lachers en alle mannen en vrouwen die aan het skanderen waren en aan het handen klappen en aan het juichen en het spotten, hun stem versmoort en ze vergaan in de wraak des Heren. Zo is de geschiedenis. Het levert natuurlijk wel een paar vragen op die we maar heel kort meer kunnen beantwoorden. Wat is hier aan de orde? Persoonlijke wraakzucht van Simson? Gemeente, denk het niet. Denk het niet. Simson is hier de richter. Simson is de gezalfde des Heren. En het was zijn roeping om te beginnen de vijanden, de Filistijnen, weg te doen. Bedenk ook dit. Dit goddeloze feest in de tempel van Dagon was een smaadfeest in de richting van de God van Israël, van de God van Simson. En als Simson hier om wraak bidt, geliefden, dan is het niet zijn wraak. O jawel, hij is het instrument, maar dan is het de wraak van de Heere. Want, weet dit, God, God van de hemel, laat de dingen niet op hun beloop. Onze God is een naijvere God. Hij is jaloers op zijn eer. En hij kan het niet hebben dat de eer die hem toekomt naar de afgoden gaat. En die God, die door Simson meerdere keren beledigd is, voelt zich beledigd. Wanneer ze Simson zijn dienaar beledigen. En Simson, gemeente, hij zoekt recht. Niet zijn eigen recht, maar het recht van God. Omdat hij het recht van God heeft liefgekregen. Meer dan zijn eigen leven. En daarom is hij bereid tot het hoogste offer. En wie denkt, Simson is hier een soort zelfmoordterrorist. Gemeente, laat die gedachte varen. Het is niet om na te doen. Zeker niet. Zeker niet. Maar Simson staat hier voor zijn God. In de roeping. Waarmee hij zelfs zijn eigen leven moet veil hebben. En het beleid. Beleid van zijn God. Ga door zijn eigen leven heen, mijn ziel, sterven, de dood, met de Filistijnen. Maar gemeente, zo eindigt het leven van Simson. Is het een mislukt leven? Of is het een geslaagd leven? Ik denk, gemeente, dat deze probleemstelling onjuist is. In het licht van de eeuwigheid was het geen mislukt leven, zeker niet. Maar er waren veel aspecten aan het leven van Simson, waarin hij mislukte, waarin hij zijn doel miste. Maar het stond God niet in de weg. Het was door alles heen, toch een geheiligd leven. En zijn sterven heeft geopenbaard hoe het beginsel van zijn leven was. Dat de wortel der zaak in hem gevonden was. Zal ik van Simson verhalen? Ja, we zullen van Simson verhalen, want het werk van God kwam in hem openbaar. En daarin was hij de voorafschaduwing van de grote Simson, dat hij het recht van God lief had boven zijn eigen leven. O, Simson is nog maar begonnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Het was nog maar een begin. Samuel heeft het voortgezet. En David en anderen. Maar die ander, die grote gezalfde, hij heeft het afgemaakt. Hij heeft geglorieerd. Hij is de paasvorst. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zal hij leven. Ja, zegt de Heere Jezus, ik leef en gij zult leven. Over het leven van Simson moest ook het bloed van Christus gesprengd worden. Want hij moest ook als een goddeloze gerechtvaardigd worden. En misschien is Simson wel het voorbeeld bij uitstek uit de schriften. Dat God gemeente goddeloos en rechtvaardigt. Het is een voorrecht als je voor de zonde van Simson bewaard bent. Maar het goddeloze beginsel van Simson zit ook in mijn hart.
En nu Simson zalig geworden is, nu kan ik ook zalig worden. Want de Christus van Simson is de Christus die zijn bloed heeft gestort voor verloren zondaren en die goddeloos en rechtvaardig geliefden. En daarom, het is een tweeërlei les uit deze serie geschiedenissen die we in de afgelopen weken hebben mogen beluisteren. Gemeente, laat het u op het hart leggen. Onze God is een verterend vuur die zijn vijanden verdelgen zal. En we zien het in deze geschiedenis. Misschien wel alle 3000 daar in die tempel van Dagon in één slag voor de rechterstoel van God gedaagd. Want ze dienden Dagon en niet de enige ware God. Dat is de maatstaf. Wie is uw God? Is het Hem die zich in Christus Jezus heeft geopenbaard, wiens bloed van alle zonden reinigt? Maar dan ook dat andere. Dan ook dat andere. De zonden van Simson stonden zijn werk en zijn zaligheid niet in de weg. Want, dan mag u het meezingen. Hebt u het mogen geloven aan de tafel? Of wellicht heden in uw bank? De Heere, Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk, voor mij voleindigen. Amen.